al uw grootheid wordt getoond.
Amen.
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 Amen. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin?
Amen.
Prijs de Heer. Dus we hebben het over de door God bepaalde weg.
Amen.
Dan mag je misschien denken, hoe komen we daaraan? De door God bepaalde weg. Dit was een reactie dat het gemeenteleven ging eigenlijk niet verder. Toen is broeder Lee teruggegaan naar Taiwan. En toen kwam deze zaak van de door God bepaalde weg naar voren. En dat geeft ons dus de gelegenheid om verder te gaan in het gemeenteleven. Niet alleen maar een samenkomstleven te hebben. Want dat hadden we ook toen we in het christendom waren. We gingen ook zondags naar de kerk. En misschien door de week nog een keer iets anders. Als dit ons gemeenteleven is, dan zijn we nog eigenlijk ver verwijderd van de door God bepaalde weg. En de door God bepaalde weg, ja, is best wel confronterend. Want het gaat tegen onszelf in. En wij zitten graag en luisteren naar een prediker. En er moet maar niks van mij verwacht worden. Dan voel ik me happy. Dan ben ik in mijn comfortzone. Maar de door God bepaalde weg gaat over al de gelovigen. En weten we nog wat de punten zijn van de door God bepaalde weg? Wat is het eerste? Het eerste punt. Verwekking. We moeten verwekken. Wat betekent dat? Mensen moeten tot God gebracht worden. Oké, dan brengen we mensen tot God. En wat is de volgende stap? Verzorging. Oké. En dan? Vervolmaking. En dan? Opbouw. Dat is de door God bepaalde weg. En dit is niet alleen maar voor een aantal van ons om dit in praktijk te brengen. Dit is de beoefening van elk lid van het lichaam van Christus. En toen ik door dat gedeelte las, ja, toen had ik best wel een last. Want het is confronterend. Gods woord is confronterend. Ik heb wel eens gehoord van een broeder die zei, als wij naar een boodschap luisteren en er is geen roering in mijn wezen, dan is er eigenlijk iets niet goed. Want in Hebreeën 4:12 staat dat het woord van God is krachtig. Als een tweesnijdend zwaard.
Amen.
En het maakt een verschil tussen ziel en geest.
Amen.
Dus het woord van God is confronterend. Het evangelie is confronterend. Dus we zullen vanmiddag misschien dingen horen, ja, die iets in ons bewerken.
Amen.
Maar dat is ook wat de Heer wil. Aan enerzijds horen wij graag boodschappen over het genieten van de Heer. En onze geest beoefenen. En dan kunnen we allemaal volmondig amen zeggen. Ik hoop dat we na deze boodschap ook volmondig amen kunnen zeggen op de door God bepaalde weg. Amen. Dit is de door God bepaalde weg. Het is niet door de mens bepaald. Er zijn dus die vier stappen. Het verwekken, het voeden, het vervolmaken en de opbouw. Nou, waar begint dit mee? Als je ziet in de Romeinse cijfer 1, staat er de vier stappen van de door God bepaalde weg zijn verwekken, voeden, vervolmaken en opbouwen. Dus in Efeze 3 zegt Paulus, mij de allergeringste van alle heiligen. Zie jij jouzelf als de allergeringste van alle heiligen? Is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus als het evangelie te verkondigen? Dus als Paulus de allergeringste was, in welke categorie vallen wij dan? Maar hem was de genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus als het evangelie te verkondigen. Dus wij hebben allemaal de opdracht om het evangelie te verkondigen. En dan zien we in 1 Thessalonicenzen 2 vers 7 zien we een voedende moeder. Ik heb nu zelf meegemaakt. Mijn dochter heeft sinds een maand een baby. Nou, alles is gericht op die baby. En die baby, die wil alleen maar gevoed worden. De hele dag door. En dan tussendoor slaapt hij nog een beetje, maar voeden, voeden, voeden. Nou, dit is ook in de geestelijke wandel zo. En dan zien we in Efeze 4:12 het vervolmaken van de heiligen. He, dus er zijn zekere gaven aan het lichaam gegeven voor de vervolmaking van de heiligen. Want wij moeten alle, wij kijken niet alleen naar de gaven die gegeven zijn. Wij moeten alle die gaven zijn gegeven, zodat wij dit ook in praktijk kunnen brengen. Want het lichaam wordt daardoor opgebouwd, niet door de gaven zelf. En dan zien we in 1 Korinthe 14, zien we dus de opbouw. Dat als jullie samenkomen, hebben jullie allemaal iets. Is dat onze ervaring als wij samenkomen? Dat we allemaal iets hebben. Wel, dat is waar 1 Korinthe 14 over spreekt. En daar staat ook dat hij die profeteert, bouwt de gemeente op. Oké, A of 2 zegt, we moeten het voorbeeld van de Heer Jezus in zijn bediening en het evangelie volgen, door overal naartoe te gaan om behoudenis naar mensen te brengen. Dit is de opdracht. Er stond, ga dan heen. Maak discipelen van alle volkeren. Dit is de opdracht niet alleen aan de apostelen. Dit is de opdracht aan ons allen. We moeten, er staat in Matthäus 9:9, toen de Heer Jezus zei, volg mij en predik het evangelie aan de hele wereld. Is dit duidelijk voor ons dat dit onze opdracht is? Amen. Zo, wij moeten het voorbeeld van de Heer volgen. Amen. Want wij zullen kracht ontvangen, staat er in Handelingen 1:8. Als wij dus het evangelie verkondigen, ontvangen wij kracht. Een heleboel keer zijn wij zo krachteloos, omdat we het evangelie niet verkondigen. Amen. De godmenselijke opvatting, dat is C, is dat Christus kwam om zondaren te redden. Dus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te behouden. En er staat in Lucas 19:10 op je verse, bij je verse, want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Dus dat was de Heer Jezus toen hij op aarde was. En wat zijn wij vandaag? We hadden het in de vorige boodschap hadden we het over een godmenselijke wandel. Dat is eigenlijk Jezus die weer leeft op aarde vandaag. Dus wij moeten in zijn voetsporen volgen, niet op een uiterlijke manier, maar die opdracht staat. Die opdracht staat. Hij heeft ons alle die opdracht gegeven. Ga dan heen. We kunnen er niet omheen. Die opdracht staat. En je zal zien, dat is misschien confronterend, maar als wij hier gehoor aan geven, dan wordt het onze blijdschap. Amen. Zo, de redder moest door de plaats van de zondaar gaan. En dat was de Samaritaanse vrouw. Zo, de Heer Jezus maakte een omweg om deze vrouw te ontmoeten bij de put. En haar het levende water aan te bieden. Amen. Zo, wij zijn schuldenaars. En dat zegt het in 3. Omdat we schuldenaars zijn aan het evangelie, moeten we regelmatig contact met mensen opnemen voor de Heer. Nou, wat is een schuldenaar? Ik ga soms, als ik naar die woorden kijk, ga ik wel eens naar het woordenboek, een verklarend woordenboek, om te kijken, wat wordt er nou bedoeld met een schuldenaar? Een schuldenaar is iemand die een verbintenis uit een overeenkomst dient na te komen. Hij heeft de plicht een bepaalde prestatie uit de overeenkomst na te komen. Dus als wij schuldenaars zijn van het evangelie, dan is dat onze plicht om dat na te komen. Wat gebeurt er als jij schuld maakt en je betaalt het niet? Dan heb je een probleem, dan komt er een schuldeiser aan de deur. Totdat je betaald hebt. Dus wij zijn schuldenaars geworden aan het evangelie. Daarvoor moeten wij regelmatig met mensen in contact komen. Als je Johannes 15, ik heb heel veel keer Johannes 15 gelezen. Ik moet eigenlijk even mijn Bijbeltje hebben. We kennen allemaal het verhaal in Johannes 15 van de wijnstok en de ranken. En dan zegt hij heel duidelijk dat als wij in hem blijven, dan zullen wij veel vrucht dragen. En dan zal onze vrucht blijven. Maar hij zegt daar ook bij dat als we geen vrucht dragen, zal hij ons uitkappen. Dus dat is de opdracht weer. Daarom zeg ik, het woord van God is soms heel confronterend. Wij moeten vrucht dragen. Het leven wat wij hebben ontvangen is een vruchtdragend leven. Hoe kan het zijn dat wij jaar in jaar uit geen vrucht dragen? En dan hebben we daar geen slapeloze nachten van. Want wij zijn gewend geraakt. En daarvoor hebben we ook deze training over de door God bepaalde weg. Wij moeten uit dat denken komen van het christendom. Waar één persoon alles doet. De dominee, ja, die moet het evangelie verkondigen. Die staat elke zondag op de kansel om een boodschap te geven. En wij zijn de stille toehoorders en zeggen amen en we gaan naar huis en we wachten tot volgende week als we weer moeten opdragen. Is dit ons leven in het gemeenteleven? Hebben wij een samenkomstleven of hebben wij een godmensleven? Een godmensleven hebben we elke dag. En onze huizen zijn daarin zo belangrijk. Het zijn eigenlijk twee vleugels van een vliegtuig. De ene vleugel zijn de grote samenkomsten. En de andere vleugel zijn de huissamenkomsten. Hoe is het met ons huis gesteld? Peter vertelde iets over hoe we ons in ons huis moeten gedragen. Hoe is het gesteld met onze huizen? Wanneer is de laatste keer geweest dat we iemand om onze eetkamertafel hebben gehad? En ik kan met eerlijkheid uit ervaring zeggen, dit zijn mijn beste dagen. Als ik mensen om mijn eetkamertafel heb. Nieuwe mensen. En lekker voor hen te koken. En als ze dan lekker hebben gegeten, dan staan ze zo open om iets van de Heer te ontvangen. Dit is zo'n organisch proces. Dus de vraag die we onszelf moeten stellen is, hoe is het met onze huizen? Wanneer hebben we voor het laatst iemand uitgenodigd in onze huis? En we zullen later zien dat dat uitnodigen, wij doen dat wel, maar wij doen het onder elkaar. We doen het niet met vreemden. Ik vroeg het een keer aan iemand in de gemeente en die zei, oh, ik vind het ontzettend eng om iemand om een tafel te hebben die ik niet ken. Wel, ik denk dat we daar een keer overheen moeten stappen. Want het brengt hele grote vreugde. Om mensen te leren kennen in je huis. Om mensen uit te nodigen naar je huis. Dit is de door God bepaalde weg. Dus wij zijn schuldenaren aan het evangelie. Kunnen we daar amen op zeggen?
Amen.
Amen. Als we onszelf, onze lichamen en onze tijd aan de Heer toewijden, bewaren we onszelf in het belang van het evangelie. Romeinen 12:1 zegt, we moeten onze lichamen stellen als een offerande. Als een levende offerande. Oké. Hoe is het met onze tijd? We zeggen altijd, ik heb geen tijd. Als ik nog bij mijn werk kwam, 's ochtends, en ik vroeg, hoe is het? Het eerste wat ik altijd hoorde was, druk, druk, druk. We hebben het allemaal toch zo geweldig druk. Oké, hoeveel uur zit er in een week?
40 uur.
Dat is 7 maal 24, toch? Dan kom je op 168 uur. En de meeste van ons werken 40 uur. En als we 8 uur slapen, maal 7 is 56, dan weet je wat er dan overblijft? 72 uur blijft er over. Maar we hebben geen tijd. Met de studenten weten wij dat studenten hebben altijd tijd voor de dingen die ze graag doen. Studenten hebben het altijd verschrikkelijk druk. Maar voor de dingen die ze echt willen, daar hebben ze altijd tijd voor. Nou, hoe is het met ons? Hebben wij tijd? Wat broeder Lee hier aangaf, dat als wij moeten een gewoonte opbouwen. En een gewoonte bouw je niet op door iets één of twee keer te doen. Een gewoonte bouw je op door het te blijven doen tot het geen moeite meer kost. Dan heb je een gewoonte opgebouwd. En hij zei, als wij nou, zoals we hier zitten, elke week 2 uur geven. 2 uur, hè, dan heb je er nog 70 over. Voor het evangelie. Zullen we een bruisende gemeente hebben? Zijn we het daarmee eens? Hebben we dat gedaan? 2 uur per week? Of is dat te veel gevraagd? Ik heb een student die ik verzorg en die propt zijn agenda ontzettend vol. En dan komt het nog wel eens dat hij dan niet naar de samenkomst kan komen of dit of dat. En mijn woord aan hem is altijd maar, weet je, wij besteden zoveel tijd in het hier en nu. We zijn allemaal bezig met ons eigen leven, met ons eigen huis, terwijl Gods huis woest ligt. En dit gaat mij echt aan mijn hart. Gods huis ligt woest. En dan staat er in Malachi, staat er in 1:4, dat wij zijn allemaal bezig met onze eigen weldoortimmerde huizen. We hebben je huis toch aan het opknappen?
Ja.
Is het al wel doortimmerd?
Ja.
Terwijl Gods huis ligt woest. Wij moeten beseffen dat al die dingen zijn tijdelijk waar wij mee bezig zijn. Wat onze tijd vraagt. En tijd is onze grootste vijand. Want tijd gaat voorbij. En je kan het niet terugwinnen. Gisteren is voorbij. Zal nooit meer terugkomen. Het gaat om onze tijd. Zijn we bereid om 1 keer per week 2 uur te geven voor het evangelie? Dit is een opdracht. Dit is niet vrijblijvend. Wij denken altijd met de Heer is alles vrijblijvend. Maar hij zal op een dag ook aan ons rekenschap vragen. Van wat we hebben gedaan met onze tijd. O Heer Jezus. Als we een normaal leven leiden. Willen wij een normaal leven leiden? En onze tijd goed gebruiken. Kunnen we een aantal uren per week opzij zetten om vrucht te dragen. Efeze 5:16 zegt. De geschikte gelegenheid ten volle uitbuiten. Want de dagen zijn boos. Zoals een wijnstok slechts 1 keer per jaar in een bepaald seizoen vrucht draagt, moeten wij 1 keer per jaar blijvende vrucht dragen. Want hij heeft ons gesteld, dat staat in Johannes 15, om heen te gaan en vrucht te dragen. Amen. Dus 1 blijvende vrucht per jaar. Dat is niet zoveel, toch? Denk nou net, wij die hier zitten, ik denk we zijn zo'n 50 mensen hier. Als wij allemaal 1 vrucht zouden dragen in 2024, dan zijn we volgend jaar verdubbeld. Toch? Is dit te veel gevraagd? Dus de normale manier van vrucht dragen is om 1 vrucht per jaar voor te brengen. En daar de Heer voor te vertrouwen. En de Heer te bidden. Heer, ik wil in 2024 1 vrucht hebben die blijft. En ik denk dat de Heer graag zo'n gebed wil horen van ons. En wij zijn zo gericht geraakt op onszelf. We vliegen van hot naar haar. We gaan van de ene conferentie naar de volgende. Van de ene training naar de andere. En nu komen, aan het einde van de maand, komen de trainees uit Anaheim. En dan hebben we een programma voor hun samengesteld. Oh, en dan gaan we uit met de tafel, want de trainees zijn hier. En dan wachten we weer tot volgend jaar als ze weer komen. Dit is hoe het is, toch? 1 vrucht per jaar. We hebben dadelijk de Olympische Spelen in Frankrijk. En dan wordt er een oproep gedaan aan de heiligen om te komen helpen. En dat doen we wel. Dat doen we wel. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar als ik in mijn eigen plaats nooit een vrucht draag, waarvoor ga ik het dan in Frankrijk doen?
Amen.
Dus wij zijn op een manier scheef gegroeid. En de Heer moet ons terugbrengen bij de door God bepaalde weg. Waar we alle zien dat ik heb de verantwoording om te verwekken, om te voeden, om te vervolmaken en om op te bouwen. Je kan je nooit verschuilen en zeggen, ja, dat is voor een fulltimer of dat is voor die. Ik ben niet zo goed in spreken, noem maar op. Er werd wel eens gezegd, verkondig het evangelie en als het nodig is, gebruik woorden. Het gaat om een wandel. En dat is dagelijks. Wij zijn veel te activiteiten gericht. We hebben zoveel activiteiten in het gemeenteleven. En dat is goed. Ik zeg niet dat we die activiteiten niet moeten hebben. Maar ze kunnen niet alleen staan. Want het verbloemt het feit dat we in onze eigen plaatsen geen vrucht dragen. En daar roept de Heer ons op in deze boodschap. Daar zei ik. Ik ben echt eigenlijk in vrees en beven voor de Heer, voor deze boodschap. Want ik spreek dit niet tot jullie, ik spreek dit ook tot mezelf. Dit is de opdracht. We kunnen er niet onderuit. De Heer heeft gezegd, als die wijnstok, die is daar in al zijn volheid. En wij zijn die ranken in die wijnstok. Een automatisch gevolg is dat er vrucht is. Wij hoeven niet te gaan bidden naar de wijnstok toe van alsjeblieft breng vrucht voor. Als wij in hem blijven, moet het resultaat zijn dat wij vrucht dragen. Dat kan niet anders. Dus moeten we onszelf afvragen, Heer, ben ik wel in u? Want als ik al van dat ik in het gemeenteleven gekomen ben, nooit een vrucht heb gedragen, dan is er toch iets klopt er niet. Amen. Dan staat er, als we onze huizen openen. Halleluja. Jullie huizen en mijn huis hebben we gekregen om het te openen. Een gezamenlijke maaltijd voorbereiden en onze zondaarsvrienden uitnodigen om te komen. Dan heeft het evangelie een uitlaat. We hebben hier twee voorbeelden. En één is van even kijken, Levi en de andere van Cornelius. Nou, Levi was een tollenaar. En er staat een grote maaltijd die Levi voor Jezus voorbereidde, was een uitstekend voorbeeld van een zondaar die zijn huis opende voor de verkondiging van het evangelie aan zijn vrienden. Dus we hebben hier Lucas 5, dat staat ook in je overzicht. En Levi richtte een grote maaltijd voor hem aan in zijn huis. En hem is met een hoofdletter. Dus hij richtte een grote maaltijd voor de Heer aan in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hem aanlagen. En dan heb je Cornelius in Handelingen 10. En de volgende dag kwam hij in Caesarea. Cornelius nu verwachtte hem. Terwijl hij zijn bloedverwanten en vertrouwde vrienden had bijeengeroepen. Amen. Wel, dit is een normaal leven leiden. Door onze huizen te openen. Een huis dat niet open is, dan wordt dat jouw kasteel. Dat wordt jouw vesting. Hier ben ik de baas. Hier doe ik wat ik wil. Hier kan niemand mij zien. Maar onze huizen zijn ons gegeven om te openen. Zodat we zondaars uit kunnen nodigen. En een receptie kunnen houden voor de Heer Jezus. Amen. Oh, als je me niet gelooft, probeer het. Zoals ik al zei, weet je wat mijn beste samenkomsten zijn in het gemeenteleven? Dat zijn waar ik mensen om een tafel heb.
Amen.
Die we bij de Bijbeltafel hebben ontmoet en uitgenodigd. En hier die zitten daar, open vaten. Halleluja. Wat een voorrecht. Daarvoor heb ik een huis. Er is geen andere reden. Ja, je moet een dak boven je hoofd hebben. Maar je huis is daar. Als een station voor het evangelie. Dus wij moeten mensen uitnodigen. We hebben Levi in A en in B hebben we Cornelius. We moeten, C zegt, we moeten contact opnemen met de belangstellenden voor het evangelie. En ze winnen door hen regelmatig uit te nodigen voor een maaltijd. D, de heiligen, waaronder de verantwoordelijke broeders, moeten vaak mensen thuis uitnodigen voor een maaltijd. In Lucas 14 staat er een grote maaltijd. En hij nodigde velen. Maar weet je wat het probleem was? De een had een akker. De ander had 4 ossen gekocht. De ander had een vrouw getrouwd. En wat zei de Heer? Ga in de stegen en de straten en dwing ze om binnen te gaan. Amen. Zo, we moeten de belangstellenden voor het evangelie uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd. We moeten de heiligen uitnodigen die we niet zo goed kennen. Kunnen we dat onderstrepen? Die we niet zo goed kennen. We moeten de nieuwe uitnodigen. We moeten de nieuwe studenten bij ons thuis uitnodigen. Ik hoor heus wel dat wij in sommige plaatsen komen ze heel veel samen om samen te eten. Maar is er een nieuwe bij? Of is het... Wij zijn zo gewend geraakt om onszelf te voeden, dat we de opdracht zijn vergeten. En als jij als je de blijdschap van de Heer wil ervaren, er is geen grotere blijdschap. Kijk, er staat, er is grote blijdschap in de hemel voor ieder die zichzelf bekeert, of die zich tot God bekeert. Kennen wij die blijdschap? Als we mensen het evangelie kunnen vertellen en ze bidden en ze ontvangen de Heer. Ik weet niet, van het begin van mijn christelijk leven, toen was ik nog helemaal niet in het gemeenteleven. Toen deden mijn broer en ik een cursus, een evangelisatiecursus. En wij gingen aan de deuren kloppen. Met een kloppend hart. Soms ging mijn jasje echt zo. Want je wist niet wat er aan de andere kant van de deur zou gebeuren. Als je op die deur klopte. Maar ik ben vandaag zo blij. Er was iets in ons van, we hebben de Heer ontvangen. En dit moeten we met anderen delen. Dit kunnen we niet voor onszelf houden. En we zijn eerst naar onze familie gegaan. Stuk voor stuk. Ze waren niet blij met ons. Want het evangelie is confronterend. En wij deden het misschien niet op zo'n goede manier in die tijd. Maar we deden het wel. En hoe meer je in deze oefening komt, dan wordt het een gewoonte. Daarvoor staat er, we moeten een gewoonte opbouwen. Om met mensen in contact te komen. En dat is zo'n grote vreugde. Als je dat nog niet geproefd hebt, nodig volgende week iemand uit. Naar je huis. Amen. En vertrouw de Heer dat je een woord mag spreken. Of misschien niet een woord hoeft te spreken. Maar dat er iets in dat huis is. Wat ze denken, dit huis is anders. Amen. Er staat, maak mijn blijdschap volkomen. Dat is als wij vrucht dragen. Dan is onze blijdschap volkomen. Zo de manier om de 4 stappen van de door God bepaalde weg uit te voeren, is door onze vitale groepen. De vitale groepen redden ons van onze onvruchtbaarheid. Amen. Ons voornemen en ons doel van het vormen van de vitale groepen zijn de vergroting, vervolmaking en opbouw van het lichaam van Christus. Een echte vitale groep is levend en heeft veel activiteiten om de 4 stappen van de door God bepaalde weg uit te voeren. Een vitale groep is een groep normale christenen. Nou, wat is een vitale groep? Hoe worden wij een vitale groep? Een vitale groep is er om iedereen in functie te brengen. Een grote boom zonder takken kan geen vrucht dragen. Dus iemand kan een grote boom zijn. Maar hij heeft takken nodig, want aan de takken zit de vrucht. Zo, ik had hier opgeschreven Haggai 1, vers 4 tot 7. En ik heb het eigenlijk al genoemd. Er staat in vers 4: Is het voor u de tijd om in uw wel doortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan! Nu dan! Zegt de Heere der Heerscharen, bedenk wat u wedervaren is. Gij heeft veel gezaaid, gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Na al deze dingen zoeken de heidenen. Eten, drinken, loon. Maar hier staat duidelijk. We ontvangen loon in een doorboorde buidel. Dus het loopt allemaal weer weg. We zijn het zo weer kwijt. Omdat we geen acht slaan op de opdracht van de Heer. Wat heeft ons leven voor zin? Als wij niemand... Hè, vroeger zongen wij een lied. Moet ik gaan met lege handen? Moet ik zo mijn Heer ontmoeten? En dat is me altijd bijgebleven. Met lege handen. Dat betekent, ik heb niemand naar de Heer gebracht. Wij zullen alle voor de rechterstoel verschijnen. De Heer zal ons vragen... Heb je vrucht? Waar is je vrucht? Dit is deel van het normale christelijk leven. Daarvoor hebben we een huis, dat zei ik al. Daarvoor, alles moet in het licht daarvan staan. Dus daarvoor heeft de Heer een wederopbouwwerk. Hij moet ons terugbrengen. Weet je waar hij ons terug moet brengen? Hij moet ons hier terugbrengen. In Handelingen 2, vers 46 en 47. En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel en braken brood aan huis. En namen voedsel met vreugde, gejuich en eenvoud van hart. Terwijl zij God prezen en gunst hadden bij het hele volk. En de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden. Dagelijks. Dit was het begin van het gemeenteleven in Handelingen. En dan zeggen wij, ja, jij had dat vers, zal ik nog geloof vinden op de aarde. Nou, dat geloof waar de Heer naar zoekt, is het subjectieve geloof. Niet het geloof in de Heer Jezus om gered te worden. Maar het subjectieve geloof waar ik door een ander leven leef. Waar Christus in mij leeft. Dat we met Paulus kunnen zeggen, niet langer ik, maar Christus. Dat is de werkelijkheid van het gemeenteleven. Als ik dit lees, ik denk misschien in de groepen, dat we dit vers bidden kunnen lezen. Handelingen 2, 46 en 47. En de Heer vraagt, Heer, is dit nog mogelijk vandaag? We zijn 2000 jaar later. En het verval is steeds groter geworden. Het is een grote boom geworden. Waar de vogels van de hemel nesten bouwen. Terwijl we eigenlijk gewoon een mosterdzaad moeten zijn. Die voedsel geven aan Gods kinderen. En aan onze nieuwe die we verzorgen. O Heer Jezus. Een vitale groep begint bij jezelf. Een vitale groep komt niet tot stand door te denken van nou... David en ik, die kunnen het goed vinden met elkaar. David, zullen wij een vitale groep beginnen?
Ja hoor.
Zo werkt het niet. Ik moet eerst zelf vitaal worden.
Amen.
Het begint bij mij. Het begint bij jou persoonlijk. Waar we zien, Heer, ik kom hier niet onderuit. Ik kan zo niet verder. Wat zal ik tegen u moeten zeggen als ik voor u verschijn? Ik ben het hier niet mee eens, Heer. Om wanhopig te worden voor zijn aangezicht. Nou, Heer, geef mij iemand waarmee ik samen kan arbeiden. En dan begint de vitale groep. Maar die vitale groep is daar niet om onszelf te voeden de hele tijd. Wij zijn zo gericht geraakt op het voeden van onszelf. Ik denk, we zijn allemaal dik geworden. Maar de wereld gaat verloren. En wij hebben allemaal die roeping ontvangen van de Heer. Ik stond in de rij in Malaga toen we uit Malaga terugkwamen. En dus voor security stond er een hele rij. En er stond een jongen naast me. En we raakten aan de praat. Dat zijn allemaal gelegenheden die we hebben. Hij gaf me zijn telefoonnummer. Ik ben in contact met hem. Hij is een moslim. Maar voor God maakt dat niet uit. Hij kan ook moslims redden, toch? Dus we moeten leren de gelegenheden te zien. En een gewoonte opbouwen. Een gewoonte opbouwen. Totdat het voor ons normaal wordt om het te doen. Ik kan eerlijk waar zeggen. En het is niet kijk naar ons. Maar het uitgaan elke week in Amsterdam is mij tot grote vreugde geworden. Als het donderdag wordt, weet ik vandaag, gaan we uit. We hebben geen keus. Weer of geen weer, we gaan. En ik denk dat daar een zegen op rust. Ik was alleen in Antwerpen voor een aantal jaar. En ik hoorde een heleboel heiligen zeggen, ja, die Bijbeltafel die werkt niet. Waarom werkt die niet? Omdat we het misschien 1 of 2 keer per jaar doen. Daarom werkt het niet. Toen hebben wij tegen de Heer gezegd, Heer, oké. We gaan het gewoon doen. 1 keer in de week. 2 uur, toch? 2 uur. We gaan. En er zijn er toch 3 in dat jaar in het gemeenteleven gekomen in Antwerpen. Of in Brussel. Maar als wij zeggen, ja, we zijn 1 keer uit geweest. En niemand, we hadden geen gesprek met iemand. En niemand wilde een Bijbel hebben, we werden uitgelachen. Halleluja, als we uitgelachen worden. Ja. Prijs de Heer. Wat een voorrecht. Satan wil niet hebben dat wij deze dingen doen. Dus wij zijn op een manier allemaal bedwelmd geraakt. En ik sluit mezelf in. Het evangelie verkondigen is niet vrijblijvend. Het is voor ons allemaal. En daarvoor hebben we dan, als we dan die mensen tot redding kunnen brengen, dan brengen we ze in onze huizen of we gaan naar hun huizen. En daar begint een samenkomst in hun huis. Hebben jullie allemaal een samenkomst in je huis? Met nieuwe elke week? Dat is de door God bepaalde weg. En daar, die gewoonte moeten we opbouwen. En dat wil ik blijven benadrukken. Een gewoonte. Wat zeggen ze, hoe lang duurt het om een gewoonte op te bouwen?
6 weken.
6 weken? Nou, ik probeer al een gewoonte op te bouwen om dingen in mijn eigen leven te veranderen. Nou, daar gaan je soms jaren overheen. En dan hoor ik wel eens 6 weken. Dan denk ik, oké. Dat valt wel mee. Een gewoonte opbouwen is een herhaaldelijke oefening. Want zodra jij denkt dat je, oh, nou heb ik de gewoonte opgebouwd, dan kan je het zo weer verliezen. Dus we moeten voort blijven gaan. En ik hoop, broeders en zusters, dit is onze opdracht. Als jij een leven wil hebben, een christelijk leven, waar je echt van de Heer geniet. We moeten natuurlijk die dingen doen. We moeten 's ochtends een tijd met de Heer doorbrengen. Maar niks doet zoveel als je iemand tot de Heer kan brengen. Ik heb met Ray zoveel avonden in Delft aan deuren wezen kloppen van studenten. Dat we soms naar huis reden s'avonds en dat er 3 hadden gebeden die avond. Dat wij gewoon, we waren buiten onszelf van wauw. Zo zullen we gaan. 2024 is net begonnen. Zullen we de Heer vertrouwen voor 2024? Dat we allemaal 1 vrucht kunnen dragen. 1. De Heer werkt niet met de massa's. Kijk maar, hij ging zelf naar die Samaritaanse vrouw. Hij maakte een omweg. Zacchaeus zag hij in die boom zitten. Hij zei, Zacchaeus, kom naar beneden. Hij zei niet, bekeer jezelf. Hij zei, vanavond moet ik in je huis thuis gaan. En dat bracht behoudenis voor het hele huis. Dus het leven is vol gelegenheden. Als we onze ogen er maar voor willen openen. Of de Heer willen vragen. Heer, open mijn ogen. Voor de gelegenheden die er zijn. Elke dag. Dus we moeten verlost worden van alleen maar activiteiten. Maar we moeten een leven binnengaan. Door een gewoonte op te bouwen. Om met mensen te praten. Wij hebben het hoogste evangelie ontvangen. Hoe heerlijk is het om iemand te vertellen. Dat hij een menselijke geest heeft. En dat die geest in hem geschapen is. Zodat hij met God in contact kan komen. Dan zegt hij, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik heb alleen maar gehoord dat als ik niet geloof ga ik naar de hel. Dat was het evangelie wat verkondigd is. Wij hebben een hoger evangelie. Waarbij God mensen wonder worden. En een God menselijke wandel kunnen hebben. Maar als wij het niet doen. Ja, dan staat dan zullen de stenen het uitroepen. Maar we moeten wel beseffen dat de Heer van ons rekenschap zal vragen. Wij zijn schuldenaars van het evangelie. Of je het nou wil weten of niet. Dat is wat het woord van God zegt. Amen. We kunnen zeker zijn, 6, van vergroting door ons contact met mensen voor het evangelie. Als we samen in onze vitale groepen arbeiden. We moeten in onze vitale groep zaken doen voor de Heer om blijvende vrucht te dragen. Wat staat er in Lucas 19:13? Doet zaken tot ik kom. Dus hij heeft niet gezegd, wacht maar rustig en probeer een goed leven te leiden totdat ik kom. Nee, doet zaken. Wat voor zaken? Onze opdracht. En dan heb je natuurlijk de gelijkenis van de talenten. De een had 5 talenten en hij kreeg er 5 bij. De ander had 2 talenten, kreeg er 2 bij. Weet je waar het probleem ligt? Het probleem ligt bij degene die 1 talent hebben. Hebben wij allemaal 1 talent?
Amen.
Amen, wij hebben de Heer ontvangen.
Amen.
Dus we hebben een talent. Dus als deze 4, 5 broeders nu samen vitaal worden, dan is dat iemand die 5 talenten heeft. En dat is in het principe van het lichaam. De Heer zoekt geen reuzen. Hij zoekt ieder lid. Een functionerend lid. Die de opdracht die de Heer ons heeft gegeven ter harte neemt. En daarmee naar de Heer gaat en zegt, Heer, ik bid hier elke dag voor van Heer. U moet me iemand geven dit jaar. Ik houd u hier aan. Maar dat heeft ook tot gevolg dat ik iets moet doen. Meestal als je gaat vissen, springt de vis niet in de boot. Je moet er iets voor doen, toch? Oh, mag de Heer onze mond openen. Wij hebben zoveel ontvangen door de jaren heen. In het wederopbouwwerk. Wat hebben we niet allemaal gehoord? Elke training weer. En we zitten nog steeds. Waar wachten we op? Moet dat ons niet vitaal maken? En ons vormen in vitale groepen? Zo, we moeten in onze vitale groep samenkomsten. Om voor de belangstellenden, voor het evangelie te bidden. En over ze te leren. Volharden, eendrachtig in gebed. Als we het juiste inzicht hebben in de mensen. waar we op arbeiden, kunnen we op een wijze manier arbeiden om ze te verkrijgen. Want ik zal u vissers van mensen maken. We moeten naar de mensen gaan die niet twijfelen, maar die bereid zijn om de Heer te zoeken en te volgen. Dus ja, je moet je tijd niet besteden aan iemand die geen honger heeft. Ik heb dat jaren gedaan, we hadden twee oudere zusters ergens in Doorn. En ik ben daar week na week geweest. En ik wist in mijn hart van dit wordt niks. Maar ik had ook niet zoiets van, want wij zijn heel goed om iets te beginnen. Maar iets vol te houden, daar ligt het meestal aan. Dus ik had wel zoiets van, ik ga door. Want het is makkelijk om te zeggen, ik doe het niet meer. En toen gaf de Heer me een zekere vrijheid om met het jongerenwerk te beginnen. En toen kon ik dat laten rusten. We moeten uiteindelijk wijze rentmeesters zijn. En concentreren op de mensen die honger hebben. Want we kunnen heel veel jaren verkwisten door mensen te proberen te overtuigen van wat wij hebben, maar ze hebben geen honger. Want als wij, en daar komt gewoon bij, als wij spaarzaam zaaien, zullen we spaarzaam maaien. Dus als hij het niet wil, dan ga ik naar de volgende, die het wel wil. Je blijft net zo lang zoeken, tot er een zoekend hart is. Amen. Dus ik wil afsluiten met één vers. 1 Korinthe 9:16. Want als ik het evangelie verkondig, strekt het mij niet tot roem. Want de noodzaak is mij opgelegd. Want wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Nou, ik weet niet wat we hier met zo'n vers moeten doen. Het strekt mij niet tot roem. Het is niet dat ik kan zeggen van kijk hoeveel mensen heb ik naar de Heer gebracht. Maar de noodzaak is mij opgelegd. Voelen wij die noodzaak? En dan zegt hij wee mij. Als ik het evangelie niet verkondig. Dus ik hoop dat dit voor ons een versterking mag zijn. Aan de ene kant ja, is het een snijdend zwaard. Maar we kunnen er niet onderuit. We kunnen er niet onderuit. Wat gaan we tegen de Heer zeggen? Hij heeft ons deze opdracht gegeven. En hij is de voorziening. Hij is het leven in ons. Om uit ons te stromen naar anderen. Dan zal je een christelijke wandel hebben vol van blijdschap. Amen.